Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 74, de versen 17, 18 en 19. Psalm 74, de versen 17, 18 en 19. En net zoals we vanmorgen hebben gezegd, hopelijk de laatste zondag zonder orgelbegeleiding. Psalm 74, de versen 17, 18 en 19. Kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de openbaring van Johannes, daarvan het 17e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld onchristelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 17. En een uit de zeven engelen die de zeven violen had, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen en zijn dronken geworden van de wijn, harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid haar roererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. En het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. En zijn ook zeven koningen, de vijf zijn gevallen en de een is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, dit is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat ten verderven. En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn de tien koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen de macht ontvangen op één uur met het beest. En deze hebben eenerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. En deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest en naakt maken en zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen en dat zij eenerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal weer vergund om onder het woord te verkeren, om op te komen met de feesthoudende menigte, kon het mocht het eens zijn, Heere. dat we feest mochten houden vanwege de koning. Want toen koning Salomo werd bevestigd, werd geïnstalleerd als een koning, toen was het feest in Jeruzalem. En Heere, meer dan Salomo is toch hier. Mocht gij het eens feest maken in de harten van uw kinderen, opdat ze boven alles uitgetild zouden mogen worden, opdat ze uw naam zouden vrezen, die naam zo hoog verheven, het allerhoogste en eeuwige goed. Want Heere, wij zullen hier op deze wereld niks vinden wat ons kan bekoren, als wij uw eigendom zijn geworden in de toepassing des harten. Dan zal het toch alleen maar gaan om uw koninkrijk, o Heere. Hoewel we uit de aarde aards blijven, zijn we toch van de Heere uit de hemel. Hoewel we vleeselijk blijven verkocht onder de zonde, kunnen we niet in het vlees ons vermaak hebben. Dat is onmogelijk. Want als u het in ons hart heeft plaatsgemaakt, maar ook plaatsgenomen, o Heere, dan heerst uw geest en leidt ons in al de waarheid. Hij is de grote kinderleider die ons voorbidt. O Heere, mochten we daar van uw geest bidden leren. En ook van u, o Heere Jezus Christus, gij die uw discipelen bidden geleerd hebt, onze Vader die in de hemelen is. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Heere, mochten we u zo aanroepen in den gebeden. Persoonlijk, kerkelijk, nationaal. Want Heere, en gij hebt ons deze aarde gegeven om die te bebouwen en die te bewaren. En wij hebben deze aarde verkwanseld. Wij hebben het alles aan de duivel overgegeven. Maar nochtans blijft die roeping staan. En mochten we ze in Christus vervullen. Opdat hij zou zijn Heere der Heren. En dat is die. Koning der Koningen. Heere der Heren. Alle macht hebbende in hemel en op aarde. Heren, mochten we zijn beeld vertonen. Zowel in de gestalte van het lam als in de gestalte van een leeuw. Want hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hij is ook de leeuw uit Juda stam. Die de rechten en van u heeft verdedigd hier op aarde. Maar ook die uw woord waarheid maakt in het binnenste. Want hij, de Heer Jezus Christus, hij is de weg tot u, hij is de weg, de waarheid en het leven. Mochten we hem al zo kennen en door hem gekend zijn, opdat we door hem tot u zouden mogen naderen, een open toegang mochten vinden tot uw genade troon. O Heere, verleen ons daartoe uw geest die in al de waarheid leidt. Open de schriften, open uw woord. Open uw woord voor onze harten en onze harten voor uw woord. En zegen ons alle tezamen dat we ons mochten bekeren tot u. Want Heere, gij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, mocht gij dan ons leven nemen, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Want als we ons leven bestellen in de godsdienst of in de wereld, dan zullen we ook naar de wet geoordeeld worden. Maar als we ons leven overgeven in uw hand, ja, als gij ons leven genomen hebt in Christus, dan zullen we geoordeeld worden naar het evangelie. O Heere, in Christus, en gij hebt uw volk reeds geoordeeld dat ze vrij zijn, eeuwig rechtvaardigd in het bloed des lams. Heere, zegen uw woord, mochten we er de smaak van ontvangen, ook als het een woord is, wat gaat over de rechten Gods. O Heere, zoals we ook hebben gezien deze morgen, dat Naboth weigerde om de erven der vaderen aan Achab te verkopen, maar dat het in onze dagen wel normaal schijnt te zijn, alsof de rechte Gods op straat te grabbel liggen. Heere, sta er nog eens over op. En verheerlijk uw naam en kracht, kon het zijn in Christus. Tot zaligheid van vele verloren zondaarszielen. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking, welke wij met de hulp des Heren u wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Openbaring 17, daarvan de versen 3 tot en met 6, waar wij nogmaals met u lezen: En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslasteringen, had 7 hoofden en 10 hoornen, en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid, haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, we hebben vanmorgen gezien dat Nabot weigerde om Achab, de erve der vaderen, te verkopen. En daarbij beroept Nabot zich op de Heere en hij zegt tegen Achab: dat laat de Heere verre van mij, dat ik u de erve mijner vader geven zou. Dus Nabot zegt in het aangezicht van Achab, neemt hij God tot zijn getuige, neemt hij de Heere tot zijn getuige, dat laat de Heere verre van mij, dat ik u de erve mijner vader geven zou. En hier zet Nabot de valse Eliasibs, waar we enige zondagen geleden over hebben nagedacht, de Eliasibs en alle die met de PKN Achab heulen, beschaamd. U weet, Eliasib die heulde met Tobia. Nou, Tobia, dat was een vrijmetselaar. En die hadden een verbond, weet u, de vrijmetselaars hebben een verbond met de duivel gemaakt. Die hebben ook de naam van God op hun lippen, maar ze bedoelen eigenlijk de duivel. Daar moet je altijd maar op letten. Ja, in onze dagen, de waakzaamheid is weg. Hè? De waakzaamheid is weg. Er is er maar één die gewaakt heeft, dat is de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Want zelfs zijn discipelen die vielen in slaap. Maar toch maakt de Heer zijn bruid waakzaam. Bij tijden en ogenblikken. Waakzaam. En Nabot, toen Achab bij hem op bezoek kwam, die mocht de waakzaamheid in Christus beoefenen. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, hoor. We zijn maar gebroken rietstaven. Maar in Christus, David zegt, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Ja, daar moest Nabot het ook van hebben. Hij mocht staan in de kracht Gods. En hij wijst Achab en zijn verzoek af. Ja. Achabs verzoek aan Nabot, ja, dat was een gruwelstuk. Hè, want Achab die wist dat zijn verzoek tegen de wil des Heren inging. Want Achab die wist ook heel goed, hoor, dat er in Numeri en dat in de Mozaïsche wetgeving geschreven stond dat je van de erven de vaderen geen afstand mocht doen. Dus het verzoek van Achab aan Nabot was een goddeloos verzoek. Maar over de wet Gods, ja, daar lag Achab niet over wakker, hè. Leggen wij wel eens over de wet Gods wakker, gelieden? Heb je het wel eens gevoeld? Hè? Ik ben door uw wetten schende krom van lenden. Hè? Weet je ervan? Of leef je net als de rijke mannen, net als Achab, vrolijk en prachtig, hè? Elke dag lachende door het leven? Het zit hem ook niet in een lang gezicht op. Dat mag er ook gelijk bij zitten. Dat zit hem ook niet in een lang gezicht op. Gods kinderen zijn ook wel eens vrolijk, blij, vrolijken en verheugd. In de God. Ja. En dat heeft Nabot ook mogen beoefenen. Toen hij daar woonde, nabij het paleis van Achab, hoewel hij zich zijn ziel wel vele malen gekweld zal hebben. Want kijk, als hij vlakbij zo'n goddeloze koning woont, dan blijven de goddeloosheden van die koning ook niet verborgen natuurlijk. En we hebben vanmorgen ook aangeroerd dat Izebel, een goddeloze vrouw, dat Achab aangehitst werd door zijn vrouw. En er zullen vele goddeloze feesten hebben plaatsgevonden in de paleistuin, waarvan Ava van Nabot het lawaai en de goddeloze herrie gehoord zal hebben. Maar Achabs haan die moest koning kraaien. En zolang hij maar aan zijn vleeselijke trekken kon komen, dan deerde hem God en zijn gebod geen zier. Ja, ik moet het wel zo zeggen, geliefde, want dat is ons alle beeld van natuur. Hè? We leven, Paulus zegt, en eertijds leefde ik zonder de wet. Paulus, die stipte fariseer, ja. Geheel zonder de wet, geheel zonder de wet. Hij was in de veronderstelling dat die goden een welbehagelijke dienst deed. Maar Paulus zegt, het was allemaal hoogmoedig vlees. Want de wet is geestelijk. Hè? De wet die kijkt niet alleen wat je doet. Hè? De wet kijkt ook wat je denkt. Ja? De wet die kijkt in het binnenste van je hart. En dan zegt Paulus, toen dat gebod gekomen was. Die geestelijke wet. Toen het gebod gekomen was, zijn de zonden wederlevend geworden. Ja, dus de wet maakt de zonde levend. Niet omdat de wet zo is, maar omdat wij zo zijn. Van nature hebben we van de zonde geen last en in de zonde onze lust. Ja, dan moet de wet eraan te pas komen om de zonde tot een last te doen zijn. En dan gaan eerst de zonde leven. Want dan weet je niet waar je overkomt hoor. Dan heb je altijd als een net kerkmens geleefd en dan springen er zonden in. Kijk. Het is als een vechtsport. Hè? Het is als een vechtsport. Een goede vechter, een goede karateman ziet iedere hol, ziet ieder gat. Dan zegt hij, kijk, daar heb ik een gat, dan kan ik hem slaan. Daar heb ik een gat, hè, daar verdedigt hij zich niet, dan kan ik hem slaan. En zo gaat de wet je tuchtigen. Die ga je raken waar die maar kan. En toen de wet hem zo gebeukt had en zo verdoemd had en zo vervloekt had, toen zegt Paulus, toen ben ik gestorven. Toen had ik geen verweer meer. Toen had ik geen leven meer in mezelf. Want we zijn van nature vechters tegen God. Hè? Vechters, we hebben God de oorlog verklaard. Achab ook, hè. Achab had God de oorlog verklaard. Maar geliefde, wie zal tegen God strijden en leven? En als Achab de besliste weigering van Nabot heeft aangehoord, dan keert hij zich gemelijk naar zijn paleis terug en dan gaat hij op zijn bed liggen grienen. Ja, net een groot kind. Omdat hij zijn zin niet kon krijgen. Als kinderen de zin niet krijgen, dan gaan ze op bed liggen grienen. Is niet waar, kinderen? Nou, in zijn verbeelding had Achab die weigerd van Nabot al in zijn bezit gezien. En hij zal zichzelf wel gelukkig hebben geprezen hè, om de aankoop van zijn nieuwe wijngaard. Maar nu moet hij, hè, zijn droomkasteel zag hij in het niet verdwijnen. Want Nabot had hem zijn verzoek geweigerd. Dan zegt hij, nee Achab, dat gaat niet door jongen. Want dit is de erve der vaderen. Nou, Nabot die zei het wel een stukje eerbiediger als ik het zeg. Want Nabot die beriep zich op de God van de hemel hè. Hij nam God tot getuige. Maar dat trok Achab zich niks van aan. Die was daar niet van onder de indruk dat Nabot God tot zijn getuige had geroepen. Want Achab die, ja, het woord van God, de Torah, ach, wat zei hem dat? Zijn haan moest koning kraaien. En dan keert hij terug naar zijn paleis. Hè. Door de koppige weigering van zijn godvrezende buurman keert hij toornig en chagrijnig naar zijn paleis terug. Dan ben je koning van een land. Ja, De mens van nature, geliefde, leeft in een droomwereld. We leven in een droomwereld. En Agab, ja, dat heb ik vanmorgen al gezegd, die hoeven we niet ver te zoeken. Want zoals Agab was, is ieder mens van nature. De een meer openbaar is de ander, dat maakt niet uit. Die oude mens onder de wet, dat is een Agab. Dat is een Izebel. Mooi aan ontdekt worden. En vraagt de Heer maar aan veel om ontdekking. Maar ook om bedekking in Christus. Want met ontdekking, alleen met ontdekking, dan kom je er niet op. De mens onder de wet, die gelooft de leugens, die leeft in de zonde. En die wil over de rug van een ander burgemeester spelen. Moet je altijd maar op letten. In de politiek, in de kerk, die willen over de rug van de rechtvaardige burgemeester spelen. Maar ja, die Nabot, die had een onbuigzaam, daar zeggen ze tegenwoordig, nou, die man heeft een onbuigzaam karakter. Dat verwijten ze mij ook. Ja, dat karakter van die burggraaf, dat is zo'n vreselijk karakter. Nou, dat zal wel hoor. Maar je hebt het toch mis, want Nabot, die boog niet voor Agab. Die heeft niet voor Agab gebogen vanwege zijn onbuigzame karakter, maar vanwege de vreze Gods. De vreze Gods maakt onbuigzaam voor de zonde. Zou je het onthouden? Dat heeft niks met karakters te maken. En net als de profeten de last des Heren moesten verkondigen, of die nou scherp was of niet. Dat verkondigden ze niet scherp vanwege hun karakters, maar vanwege de last die de Heer hen opgelegd had. En daarin waren ze nog gewillige werktuigen in zijn dienst. Gewillig gemaakt om de last des Heren te verkondigen. Om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. Ja. Maar ja, dus Nabot die buigt niet voor de grillen van Agab, omdat Nabot geleerd had alleen voor God te buigen. Twee heren dienen, dat kon Nabot niet. Terwijl het reformatorische naam Christendom God en de mammon ongelimiteerd dienen kan. Maar hebt u er wel eens over nagedacht, geliefde? Heb je er wel eens over nagedacht dat het naam Christendom het beest zal aanbidden en derhalve nooit meer zalig kan worden? Dat staat geprofeteerd in Gods woord. Dat er ook uit de kerken velen het beest zullen aanbidden. En ik vrees dat we al in de tijd van de grote verdrukking verkeren. Er is nog een korte tijd om je te bekeren, lieve kinderen. Bekeer je tot de Heere. Smeek om zijn gunst, smeek om een nieuw hart. Er is geen tijd te verliezen hoor. Er is geen tijd te verliezen. Ja. En dat zie je ook kerkelijk. De herstelde vorm, de kerk heeft een buiging gemaakt voor de duivel. Door aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met de PKN-Agab. En daarin volharden zij nog steeds. Er zijn nog 6 gemeenten. Die rennen naar de rechter. Om hun gelijk te halen. Een gelijk wat ze gewoon verspeeld hebben. Het is eigenlijk gewoon spotten met God wat ze doen. Ik vind het spotten met God. Ze hebben niet gestaan in de bressen. En ze hebben niet gestaan. Gelijk onze vaderen gestaan hebben in de bressen. En die hebben gestaan. Met de rechte Gods. En die hebben gestaan. Die hebben ze gezegd. Je kunt ze alleen maar veroveren en roven over ons lijk. Maar zo hebben ze niet gestaan. Die herstelde vorm door. Dat zijn allemaal bangerikken. Bange wezels. Die het recht Gods hebben verspeeld. Het kerkrecht Gods aan de PKN aangap. Lafaards. Moet je het boekje van dominee Slomp eens lezen. Hoe die tekeer ging tegen het nationaal socialisme van Hitler. En nu worden de kinderen in de moederschoten bij hopen vermoord. Om een offerende duivel te brengen. En de kerken doen er niks aan. Nou geliefde, je moet wel stekenblind zijn. He, dat deze ongerechtigheid niet om de oordelen bidt. Daar moet je wel steken blind voor zijn, he, om dat te ontkennen. Dat zelfs de homofilie in de kerken is gelegitimeerd. Dacht je dat God veranderd is? He, die Sodom en Gomorra verwoest heeft met het hemelvuur. Dacht je dat God een haar veranderd is? En dacht je dat God de homofilie, zulke gruwelijke zonde, he, van land en volk waar we alle schuldig aan staan. Dacht je dat ik dat door de vingers zag en ziet? God komt ten gerichte. En de boek Openbaring staat er vol van. Hè, van de plagen Gods. Hè, die zijn engelen uit zal zenden. Om de wereld te veranderen in een vuurgloed. Waar al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te wezen. In heilige wandel en godzaligheid. En geliefde, daar krijgt maar één volk de slag van naar binnen. Dat is Gods volk. Wij hebben nu op het hoogst misdaan. We zijn van heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader, het heeft niet alleen met mondje hoor. Niet alleen met mondje, dan gaan ze in de binnenkamer belijden en bewenen. Maar dan blijven ze niet met een boekje in een hoekje zitten hoor. Dat wil de godsdienst van vandaag ons doen geloven. De stille in de landen, maar in Gods woord staat, God zal op die zijn oog vestigen op de getrouwen in de landen. Niet op de stille in de landen. Dat maken de mensen er maar weer van. Om er niet te hoeven spreken, hè? Om maar geen zure gezichten te zien. Hè? Dus die kerken die hebben een buiging gemaakt, zowel de HK's, de PKN voor de duivel. Maar dat kon Naboth niet. Naboth wees het aanbod van Agab resoluut van de hand. Ja. En als dan Agab met vasten en geween op zijn bed ligt te grienen van nijdigheid, dan komt Izebel de kamer binnen en ziet Agab. En weet je wat Izebel dan tot Agab zegt? Wat is dit? Wat is dit? Dat uw geest zo gemelijk is en dat gij geen brood eet. Wat is er met jou aan de hand, man? Ja, en toen kwam het hoge woord eruit, hè. Toen gaf Agab Izebel te kennen waar de schoen wrong. Nou, zus en zo, zegt hij, heeft Naboth tot mij gesproken. Nou, je moet maar rekenen dat Izebel, die zal wel verachtelijk op Agab hebben neergekeken. Hè. En op spottende, ironische wijze spreekt deze goddeloze Izebel hier tot Agab. En zij zegt, in mijn woorden gezegd, als gij niet weet hoe te regeren, als jij niet weet, Agab, hoe je regeren moet. Hè? En als jij niet weet hè, om je koninklijke macht aan te wenden, dan zal ik het wel doen. Ja, je hebt vanmorgen gehoord, Izebel was een door en door goddeloze vrouw. En hier deed zij een gemanipuleerde greep naar de rechterlijke macht. Mooi goddeloos voor wezen. Mooi durven. Mooi van de duivel zwanger zijn. En zij, weet je wat ze deed? Ze liet twee mannen Belials opdragen om Naboth, om de godvrezende Naboth, valselijk van rebellie tegen God en de koning te beschuldigen. Ja. En daartoe maakten ze documenten op en ze ondertekenden die brieven met het signet van Agab. Net zoals Haman, Haman deed met de zegelring van koning Ahasveros, dan nam hij die zegelring en daarmee zette die onder de brieven, zette die een signet, een handtekening van koning Ahasveros. Dat is altijd vals, hè? Dat is altijd vals. Want wie kan er alleen maar een koninklijke handtekening geven als de koning zelf? En we hebben in Openbaring 17 gelezen van die vrouw, die was bekleed met purper en scharlaken, versierd met goud en kostelijke gesteenten en parelen. Ook parelen, dat Izebel ook was een geverfd mens, een opgemaakt mens. Ja. En had in haar hand een gouden drinkbekel vol van gruwelen en van onreinigheid haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven Namelijk verborgenheid. Stiekem.
Ja, stiekem.
Het grote Babylon, de moeder der hoererijen, der gruwelen deze aarde. En deze vrouw, staat er geschreven, hebben we opgelezen. Deze vrouw was dronken van het bloed der heiligen. Dronken van het bloed van Gods knechten. Dronken van het bloed van Gods volk en het bloed der getuigen van Christus. En wie wordt hier getekend? De Antichrist. Dat is de Antichrist. En dat is, het, dat is Rome en het vervloekte pausdom. Dat is de Antichrist. Want dat door deze vrouw de stad Rome met haar heerschappij bedoeld wordt, dat blijkt duidelijk uit het hoofdstuk wat we u hebben opgelezen, waarin duidelijk wordt verklaard dat de zeven hoofden van het beest waar de vrouw op zat zijn zeven bergen, waar uitdrukkelijk wordt gezegd dat deze vrouw is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde, het welk alleen voor op Rome van toepassing is. Nee, mooi de kanttekeningen maar lezen. En u ziet dat die zebel opmerkelijk overeenkomt met deze hoerachtige vrouw waarmee Rome bedoeld wordt. Opmerkelijk. Isabel deed precies hetzelfde. Ze dronk, als het ware, het bloed van de getuige gods. Het was een killer. Een vervolgster. Van dat levende kind. Dus in feite, je zou kunnen zeggen dat Isabel een voorloper van de Roomse kerk geweest is. Ja, een voorloper. Een voorloopster. Van een afvallige kerk, van een valse kerk. De Rome waarin de paus een geestelijke staatsgreep gepleegd heeft om de macht te grijpen die alleen Christus toekomt. Want de paus, weet je, de paus, dat weten er ook velen niet. Als ik zeg, ja, de paus hebben een onvergeeflijke zonde bedreven, mag je niet voor bidden. Daar staan ze je aan te gapen, alsof het even in de maan komt. Als je de berichtlezing van de paus leest in het Reformatorisch Dagblad, dan denk ik wel eens, mensen, jullie hebben nooit enig besef wie God is. Is een heiligheid. Want anders zou je die paus, dan zou je die paus niet zoveel plaats geven in je krant. De paus pretendeert plaatsvervanger te zijn op aarde van Christus. Nou, een grotere godslastering is er niet mogelijk. De paus pretendeert God te zijn. Daar komt het op neer. En Isabel die pretendeerde plaatsvervanger te zijn van de koning over het verbondsvolk Israël. Ze deed een staatsgreep. Ze zegt, Agab, als jij niet weet te regeren, dan zal ik het wel doen. Ze nam het heft in eigen hand. Maar het was pure rebellie. Pure rebellie tegen de God van Israël. Maar dat deerde Agab niet, hè. Dat Isabel zo handelde, dat deerde hem niet. Maar ik denk, nou, laat zij de kolen maar uit het vuur halen. Hè? Ja, de duivelse kolen. Want Agab was een kind. Agab was een groot kind. En er staat in Gods woord geschreven, wee het land wiens koning een kind is. Kom je overal tegen. Vroeger hadden we nog vaderlandshelden. En ik heb vanmorgen gezegd wat ik daarmee bedoelde. Wat ik daarmee bedoel, en dan hadden de kerkvaders, de oudvaders, de reformatoren, die stonden in de bressen. Het is nog heus zo lang niet geleden, hoor, toen Bogerman zijn mond open deed, daar in Dordrecht. En nou willen ze nieuwe synode gaan houden, helemaal in zo'n valse schijnsynode. Die begint al in de duivel, hè. Met de leugen komen ze in de hand om een nieuwe synode te houden. Mensen, waar ben je toch zwanger van? Maar onze godzalige vader hebben daar gestaan in die kerk van Dort. En Bogerman die stond op. En die heeft de remonstranten keihard de wacht aangezegd. Eruit, zegt hij. En onmiddellijk. Kijk, die geest, dat was de geest van Christus. Bogerman die was bezet met de geest van Christus. Zoals Christus de tempel gereinigd heeft, heeft Bogerman de kerk gezuiverd van het remonstrantisme. Ja, ook nog niet. Het was nog geen eens definitief. Hè? Nee,
Kolbrugge zegt, ze hadden de remonstranten in de ribben moeten aanpakken. Maar ze hebben ze bestreden met de levende wedergeboorte. Ja, dat moet je altijd verliezen. Moet je altijd verliezen. Maar goed, ze hadden wel de geest van Christus, hè, die oudvaders. En ze hebben wel, Bogerman heeft het wel opgenomen voor de ere gods. Hè, Gomarus. Ja. Als je de biografie van Gomarus leest, dan zakt er schaamte in mijn schoenen. Wist je dat? En als hij dan tegenover die valse leraren zat, hè, die spraken met hoogachting over Arminius, dan spoog Gomarus op de grond. Verachtelijk. Zijn we kwijt. We hebben nou het integere christendom. Dat is verraderlijk hoor. Dat is net zo verraderlijk als Hitler. Net zo verraderlijk. Mooi vooruitkijken. Het integere christendom. We hebben gezegd, dat staat in het woord. Het is het goddelijke woord. Dat je moet uitkijken als de zulke vriendelijk tot je spreken. Nou, Agab die kwam heel vriendelijk tot Nabot. Maar Nabot trapte er niet in. Nee, want de Heere was een vurige muur rond Nabot. Nabot, die stond daar in de vreze gods. Ja, en dan roept Izebel, die roept Belials mannen tot getuigen om de godvrezende Nabot uit de weg te ruimen. Ja. Dat is altijd de tactiek van het naamchristendom, hè. Dat was de tactiek van die Joden, hè, om Christus te veroordelen. En dan gaat de vraag rond, wat dunkt u lieden? Ja, dat is nog zo wat. Wat dunkt u lieden? Wat denk jij ervan? Wat denk jij ervan? En wat denk jij ervan? En toen riepen ze, eenparig, hij moet gekruisigd worden. Nabot ook. Hè. Twee Belials mannen tot getuigen om Nabot uit de weg te ruimen. Om het levende kind in staat van beschuldiging te stellen. En dat hebben ze bij de Heer Jezus ook gedaan. Hè? Om valse beschuldigers valselijk te laten getuigen. Dat hebben ze Stefanus gedaan. En noem maar op. En Izebel die deed dan ook niets anders dan Christus kruisigen in Nabot. Dat gebeurt ook nog in onze dagen. Je moet echt niet tegenwoordig, als je dat verschrikkelijke reformatorische dagblad leest. Die doen nou net of dat er in de kerk geen farizeeërs meer zijn. Mensen, het barst ervan. Het barst ervan. Neem me niet kwalijk dat ik het zo moet zeggen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. We hebben kerken vol met rijke jongelingsgodsdienst. Maar geen mensen meer die geoefend zijn in de krijg. In het leger van Christus. We hebben geen Jona's meer. We hebben geen Nehemia's meer. We hebben geen Elia's meer. We hebben geen Micha's meer. Ze staan allemaal te strijden voor hun eigen huis. Maar Gods huis wordt woest gelaten. Het is één grote puinhoop op het kerkelijk erf. En dreigen maar beroep op de trouw van God. Maar mensen, als God zijn trouw gaat openbaren, dan maakt hij eerst plaats voor. En er zal niemand meer kunnen zeggen, dat heb ik nog geloofd. Denk er maar niet om hoor. God geeft ze neer niet aan gesneden beelden. Hij zal Judas steden herbouwen uit het stof. Maar dat gaat wel door de oordelen heen. En dan zal hij heel dat afvallige christendom met hun kerken zal die tot puin vermalen. Maar hij zal zijn gemeente, de Satan zal zijn gemeente niet overweldigen. Want degene die als Nabot hebben gestaan en niet gebogen hebben voor Baal, voor Agab, 7000. Symbolisch getal, maar 7000 zal God overhouden die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Ja. Nabot was getrouw in de zaak des Heren en getrouwheid in de zaak des Heren wordt ook in onze dagen vreselijk gediaboliseerd. Het is alles diabolos in onze dagen, alles wordt omgekeerd, alles wordt omgekeerd. Met name in het RD en door de SGP en ook in de kerken. Men wil de dialoog ten koste van de theocratie. De dialoog, ja. Men wil participeren met het antichristelijke Eurobabel, maar dat is verraad aan Gods verbond. En daar heeft Rutherford, met name die trouwe Rutherford, heeft er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Als gij zult samenheulen met die antichristelijke vijand. Dan zal God uittrekken met zijn toren. tegen uw huis. Of dat nou persoonlijk is, kerkelijk of nationaal, dat is gelijk. En wat hebben de kerken gedaan? Hè? De hersteld hervormde kerk, ja, het is een bespottelijke naam, want het is van geen kant hersteld. Het is ongesteld. En ze hebben de PKN de hand gereikt en kisten vol met geld aanvaard. Hè? Verraad aan het verbond. Ze hadden moeten staan en ze hadden elk contact met de PKN moeten weigeren. Dat deed Nabot. Hij zegt, Agab, in de naam des Heren, het gaat niet door, wat je verzoek is. Maar ze zijn aan de tafel geschoven met de valse PKN Agab en hebben onderhandeld en een verbond met de duivel gemaakt, een voorzichtig verdrag met de hel. Ja. Dus Izebel die huurt twee Belials mannen in om de getrouwe Nabot van het erfgoed der vaderen te onteigenen. En hem ter dood te brengen, zodat Agab, hè, de erfen der vaderen, onrechtmatig in bezit kon nemen. En op de dreiging van de PKN om de toenmalige hersteld Nederlands hervormde kerk financieel te onteigenen, is de hersteld hervormde kerk door de knieën gegaan. Waarom? Omdat ze God niet vrezen. Omdat ze niet in de gestalte stonden van Nabot en ze komen er nog geen eens mee in de schuld op. Ze pretenderen nog dat ze de voortgang zijn van de kerk der reformatie. Nou, ik kan me op dit moment een grotere vloek niet bedenken. Wat een pretentie. Wat een goddeloze pretentie. Net als de SGP, ze doen alles goed. Wat een pretentie, mensen. Is dit de gestalte van de tollenaar achter in de tempel? O God, wees me zondag genadig. Die man die kon zich geen hersteld hervormde kerk meer eigenen. Alleen de hel. Maar ze hebben de erven der vaderen verkocht en is verraad gepleegd. De rechten God zijn verkwanseld. Net als Esau. Die verkwanselde zijn eerstgeboorterecht. Maar er is geen opmerken meer om mensen. Dat is allemaal zelfrechtvaardiging. Zelfrechtvaardiging. We zijn de Nabots kwijt in onze dagen. En het woord des Heren is schaars geworden. En als je dat ontkent, dan weet je niet wie God is. Dan weet je ook niet wat zijn woord is. En dan weet je ook niet wat de kerkgeschiedenis is. Dan weet je eigenlijk niks. Dan ben je een domme gans. En dan ben je moedwillig een stommeling. Ik heb er geen andere woorden voor, mensen. En of het stichtelijke taal is wat ik zeg, dat deert me niks. Dit is het woord des Heren. Zo, al zo spreekt de Heren. De kerken zijn inwendig. Het volk wordt ontbloot. De kerk wordt inwendig uitgehold. De kerken zijn politieke bolwerken geworden. Waarin men zending promoot met kermisattracties en allerhande wereldse activiteiten. Nou gooit het maar in mijn pet. Hier is niks meer van God bij. En ten tijde van Agab waren er nog getrouwe profeten, namelijk Elia en Micha, maar in onze dagen zijn ze er niet meer. Ze zijn er niet meer. De Heer heeft zijn geest teruggetrokken. En in het volgende hoofdstuk lezen we dat Ramoth in Gilead bezet gebied was en in handen was van de koning van Syrië. En we lezen dat ook koning Jozefat van het Twee Stammenrijk daarover ontevreden was. En om die reden reisde die af naar Agab om met hem de zaak te bespreken, om Ramoth en Gilead op de koning van Syrië te heroveren. Ja. En geliefde Agab stelde direct voor om met de beide legers tegen de koning van Syrië ten strijde te trekken. Dan zou je toch zeggen, nou wat een spontane koning is dat, hè? Ja. Alles zonder God. Alles zonder God beslissen. Ja, krijgen jullie spontane beslissingen die in de dood uitlopen. Nou, het werd ook Agab zijn dood. En Agab en Jozefat was een godvrezende koning. Maar die wilde eerst de wilde Heren raadplegen. En die verzocht, hij zegt, is dit niet nog een profeet des Heren, zegt hij. En op dat verzoek liet Agab, ja mooi nagaan. Jozefat die verzocht een profeet des Heren en Agab die laat 400 Baalsprofeten opdraven. En die profeteerde een glansrijke overwinning in de naam des Heren. Mooi hoor, niet in de naam van Baal. maar in de naam des Heren. Weet je wat ze zeggen? Trek op naar Ramoth in Gilead en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand des konings geven. Net als Farao, toen die Farao die dromen gedroomd had. Ja, toen kwamen al die valse profeten, liet hij opdraven. Die tovenaars en die waarzegsters. Maar ze konden toch niet die dromen verklaren. Maar die Baalprofeten, ja, kan je zien dat de valse godsdienst is nog brutaler als de wereld. Nog brutaler als de wereld. Die zeggen ze, ja hoor, trek maar op naar Ramoth en Gilead. De Heere zal ze in uw hand geven. Maar kijk, koning Jozef had een weinig godsvrezen. En die doorziet en die weegt de geesten of ze uit God zijn en die doorziet dat het bedrog, die doorziet het bedrog van deze valse profeten. En weet je wat hij in Agab vraagt? Of er nog een ware profeet des Heer is. En dan zegt Agab geen nee. Want Agab die was inwendig overtuigd van de waarheid Gods. Hoor. Denk er goed om. Hè? Want anders had hij Micha nooit gevangen gezet. Denk er goed om. Dat was omdat Agab ervan overtuigd was dat Micha een ware profeet des Heer was. Anders had hij nog gevangen gezet. Kijk, aan Elia kon hij niet komen. Op Elia had de Heer zoveel gezag gelegd. Dat dorst hij zijn handen niet aan te branden. Maar Micha had hij gevangen gezet. Micha was niet minder als Elia. En Agab zegt, er is nog een man om door hem de Heer te vragen. Maar ik haat hem. Want hij profeteert over mij niets goeds, maar al te kwaad. En deze is Micha, de zoon van Jemla. Ziet u? Agab vertelt hier de waarheid. Nou komt de waarheid openbaar. Hij zegt, die Micha, die kan niks goeds over mij profeteren. Kon ook niet. We hebben vanochtend gezegd, in Agab was niks goeds. En had hij dat nou maar beleden, had hij nou maar op zijn knieën, had hij voor het aangezicht des Heren beleden, dat hij zegt, Heren, nou heb ik deze profeet gevangen gezet, omdat ik hem haat, maar ik ben eigenlijk de persoon die door u gehaat moet worden. En Agab had ze eigenlijk ook hatelijk gemaakt. Maar hij komt er niet mee in de schuld. Hij komt er niet mee in de schuld. En dan laat A en dan laat Micha opdraven. Ja. De godsdienst wil altijd ingezegend worden door leraars die zij opgaderen naar hun eigen begrip. Er is niks nieuws onder de zon, geliefde. Als je nou de hele godsdienst hier in Amerika, is allemaal Arminiaans. Bijna allemaal Arminiaans. En wat er nog iets wat gereformeerd van naam is, is ook Arminiaans. Luister het maar op. Van Springfort tot Rio de Janeiro toe. Ja, allemaal Arminiaans. En die godsdienst die wil altijd ingezegend worden door leraars die zij opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid. He? En op een profetie reizen ze met een gerust hart met een ingebeelde hemel te rellen. Mens die wil zijn geweten sussen. Weet je waarom er nog zoveel mensen in de kerk komen? Om hun geweten te sussen. Want God heeft alle gewetens mee. God heeft alle gewetens mee. En als hij niet naar de kerk gaat, dan hebt hij je geweten mee in het onweer. Ik heb wel eens tegen een mens, zo'n profaan, brutaal kerkmens gezegd. Ik zeg, nou, als het nou eens zwaar om wordt en de bliksems die slaan voor je huis in de grond. Dan moet je de fiets pakken en dan moet je gaan fietsen dwars door het onweer heen. Durf geen mens, zelfs de brutaalste in de wereld durft dat niet. Omdat God alle gewetens mee heeft. God spreekt in de natuur. Ja. En over de waarheid bij God vandaan is de huidige godsdienst net zo verontwaardigd als Agab, want hij haatte de profeet des Heren, Micha, met een geweldige haat in woord en daad. Want hij haatte hem niet alleen, hij had hem ook met de daad gevangen gezet. Maar dat is in onze dagen is dat precies dezelfde geliefde. Als je de waarheid zegt bij God vandaan, dan word je door de reformatorische Agabs gehaat. En dat laten ze ook subtiel blijken via de naspraak van velen of zelfs openlijk via brieven en e-mails. Nog wel in de naam des Heren, zoals ook die 400 valse profeten dat deden. Ze spraken in de naam des Heren. Valselijk. Net als Hanania, ten tijde van Jeremia. Neem ook de naam des Heren op zijn lippen. Dat is een valse profeet. Er wordt in Gods woord zoveel malen voor valse profeten, voor valse leraren gewaarschuwd. En die valse leraren, die zitten ook in het bevindelijk gereformeerd christendom. Daar zitten ze ook. Mannen van naam. Valse leraren. En die profeet Micha, die Agaps bedoeling haarscherp doorzag, hè, want dat was ook een man die God vreest en die de last des Heren ontvangen had, hè, die beantwoordde dwaas naar zijn dwaasheid. En weet je wat hij zei? Eigenlijk op een ironisch spottende wijze tot Agab. Weet je wat hij zei, Micha? Trek op en gij lieden zult voorspoedig zijn, want zij zullen in uw hand gegeven worden. De vijand, bedoelt hij ermee. Ja. Maar Agab die had Micha een weinig leren kennen en dat valt ook bij hem in het verkeerde beeld. Micha die kon niks goeds meer zeggen. En hij ziet de ironie op zijn gelaat, want hij voelt wel aan dat Micha met hem spot. Je wilt toch zo graag horen dat je overwinning behaalt? Nou, trek op. Maar weet je wat Micha niet zegt? Dat de Heere hen die overwinning zult geven. Dat zeiden die Baalsprofeten wel. Maar dat zei Micha niet. Hè? Die zegt, trek op en gij lieden zult voorspoedig zijn, want zij zullen in uw hand gegeven worden. Dat heb je toch zo graag? Dat heb je toch zo graag dat je dat hoort? Ja, ik heb al gezegd, dat viel bij Agab in het verkeerde keelgat. Hè? Want hij had geen goeie. Hij had geen goeie. Dan valt alles in het verkeerde keelgat. Als je geen goeie hebt, is alles, ja, is alles ergernis. En Agab wilde graag de geziene koning zijn en van de mensen geprezen worden, want die man die leefde in een droomwereld en zulke mensen willen de waarheid die naar de godzaligheid is niet horen. Maar ze willen altijd in hun eigen waan gestijfd worden en voor het volk geprezen worden, zoals koning Saul voor de oren van de oudsten des volks geprezen wilde worden door Samuel, de man gods. Maar Samuel, hè, die had ook zo'n onbuigzaam karakter, hè. Zo onbuigzaam, onontkoombaar. Onontkoombaar. En geloof ik, hè, dat God altijd enkele knechten overhoudt die onontkoombaar zijn. Net zoals Elia, onontkoombaar. Kon niet omkopen, die man. Hij stond in de kracht Gods heel zijn leven lang. Maar net als Nabot, onontkoombaar. En die hadden hun ziel en zaligheid in de handen Gods gelegd. He? En de Salomo en zijn Samuel, die sloeg Sauls afgod Agag in stukken. He? Terwijl Agag dacht dat de bitterheid des doods van hem geweken was. He? Saul had hem gespaard, he? Met al die mooie glanzende koeien, terwijl God geboden had, alles dood. Alles slag. Vrouwen en kinderen, koeien en schapen en de koning. Vette koeien, die koning, dat is toch even vreed. Dan gaat u niet slachten. Nou zegt Samuel, als u uw plicht verzaakt hebt, dan zal ik hem handhaven, neemt het zwaard en slaat heel die Agag in 1000 stukjes. Ja. Ik krijg wel eens brieven van reformatorische en evangelische Agabs. En die zich bedienen van allerlei lastenpraat, hè, om de Arminiaanse leraars en antinomiaanse Agags, wiens leer en valse oogmerken we wel eens op grond van de schrift in de kaak stellen, de handen boven het hoofd houden. Ja, de zulke houden het, die schrijven me dan en die schrijven me dan op zo'n manier om de zulke de handen boven het hoofd te houden en de zulke als Gods volk en Gods knechten ingezegend willen zien. Hè. Die willen alles ingezegend zien. Een eenheid, à la Padre Hegger, hè, je weet het wel. Allemaal één in Christus. Hè. De valse, ja, wat is er eigenlijk goed onder zulke eenheid? Niks. Want daar zal Gods ware volk zich nooit bij aansluiten. En als je het kent, dan ben je een grote huichelaar. En dan ben je dichtbij het aanbidden van het beest. Als je eigenlijk bij zulke valse eenheid kan aansluiten. Kijk, Agabs verzoek was ook eigenlijk een verzoek. om de valse oekumene. Als Naboth had toegestemd, laten we zeggen dat dat gekund, dat had niet gekund. Maar tegenwoordig heb je een hoop van die valse Naboths die dat wel kunnen. En die zitten dan gelijk, zitten ze gelijk verstrikt in een valse oekumene. Want als er één zegt, ja geloof jij het van mij, dan moet die ander zeggen, ik geloof het ook van jou. En dan is God eruit. En de mens staat centraal, dat is de valse oekumene. De PKN die hebben een peace party met de poop gehouden. Ja? Dat is geen verhaaltje wat ik nou zit te vertellen, dat is waarheid. En met die antichristelijke kerk zit de herstelde kerk te onderhandelen. Kijk, daarmee geef je te kennen, hersteld en vormde kerk dat je niet in God gelooft. Tante Leni, ja, die oude tante Leni, als die nog eens kon profiteren, dat oude mens. Weet je wat ze zou zeggen? Dat heb ik je toch altijd gezegd. Ja, dat oude, eerlijk gemaakte mens, was van sentiment. Helemaal was van sentiment. Die was gestorven aan al dat menselijke. Dat mensen stond nou, ik zou zeggen, praktisch altijd aan de kant van God. Altijd. Ik heb nog nooit zo iemand leren kennen, behalve Christus hoor, want die stond altijd aan de kant van God. Altijd. En die is in onze plaats gaan staan. Hè? Die had de hoogste plaats bij de Vader. En die is in de laagste plaats gaan staan. In plaats van onze verdoemde zondaren. Hè? Als hij hem mag toebehoren. Ja. Maar als hij dat mag kennen, en dat mocht tante Lene ook kennen, hè, die plaats die Christus voor haar had ingenomen voor God, hè, maar die kon nooit meer glimlachen naar de valse godsdienst. Kon ze nooit meer. Of het nou een dominee betrof, of weet ik wie. Ze zei iedereen, als het moest, keihard de waarheid. En ze verblikte en verbloosde 0,0. Nou, die mensen die heb ik op één hand leren kennen. Die kan ik op één hand tellen. Niet om die mensen te verheerlijken, maar om God te verheerlijken, zeg ik dit. Om aan te geven dat de Heere zich nog zo'n volk overhoudt, die de knie voor Baal niet buigen. Die zeggen, wij buigen nooit. Ja. Maar Agab, ja, die wilde graag de geziene koning zijn. Hè? De geziene koning zijn, van mensen geprezen te worden. Want die man die leefde in een droomwereld. En zulke mensen willen, die willen de waarheid die naar de godzaligheid, die naar de godzaligheid is, niet horen. Willen ze niet horen. En Saul precies hetzelfde. Saul die leek veelbelovende koning. Dat was een nederige man, die verborg zijn eigen achter de vaten. Hè? Want die wou niet openbaar komen, die wou zijn eigen niet op de voorgrond stellen. Maar oh, wat is er toch laag met die Saul afgelopen. Dat zijn al die nederige mensen, nederige hoogmoed. Mensen hebben liefde in de vaandel, maar ondertussen worden ze door de haat gedreven. Ik heb die mensen wel leren kennen hoor. En ze lopen soms 18 jaar met je mee en dan vallen ze af van je als een blad. Ja. Ja. En zo had ook de profeet Micha, die had Agab de waarheid van Gods wegen aangezegd. En die had Agab maar beantwoord naar zijn dwaasheid. Hè. En dan zeg je, als je dat nou zo graag wil horen, trek op en je zal ze overwinnen. Want die gunde Agab zijn ingebeelde zegen niet. Dat leert ons Gods woord. Gun hun dan geen ingebeelde zegen. Misgun hun dan geen ingebeelde zegen. Maar ja, op de spotrede van Micha sprong Agab uit zijn vel van woede en zei tegen Micha, tot hoeveel reizen zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt dan alleen de waarheid in de naam des Heeren. Agab kon de heilige ironie van Micha niet verdragen, maar ik kon ook de waarheid niet verdragen. Ja? Dat is nog zo. Mensen met een schijnbekering kunnen ook de waarheid niet verdragen. Die kunnen ook niet verdragen dat zij beantwoord worden naar een dwaasheid. Ja. Kunnen de waarheid niet aannemen? Willen ze niet. Ze willen alleen maar in hun eigen waan- en droomwereld gestijfd worden. Nou, dan geef ik die mensen wel eens antwoord. De dwazen is een dwaasheid. Die mensen willen graag ingezegend worden. Maar als hun Agab-bekering op grond van de schrift in stukken geslagen wordt, dan springt er een godsdienstige adder uit. Het is gewoon niet anders voor mensen. Maar we hebben met de realiteit te maken. We gaan God ontmoeten. Ik kan me eigenlijk niet ophouden met de schijn. Een godsware volk die ondervindt zoveel schijn in haar eigen hart, dat ze ervan volgen. Maar ze gaan dat niet profileren. Gods geroepen en gezonde knechten hebben de roeping het woord te preken, zowel in haar verdoemende en afsnijdende kracht, als in haar bevrijdende genadekracht in Christus. Beide. En dat zet altijd kwaad bloed onder degene die zich blij maken met een schijnbekering. Want die mensen die voelen wel degelijk aan wat ze missen. En dan slaan ze van zich af met allerlei vroomsoortige en gereformatoriseerde lachpraat. En daar hebben de huidige dominees schijnbaar geen last meer van. En ze worden geëerd. Geëerd in de straten. En niet meer vervolgd. Maar Micha zat gevangen om der gerechtigheid wil. Hoor je het? Die moest de voetstappen van Christus drukken. Hij zat gevangen. Omdat hij de waarheid profeteerde. En preekte. Maar je moet echt niet denken dat mensen met een schijnbekering zich alleen ergeren aan de spot waarmee de bijvoorbeeld Micha Agab in zijn schijngodsdienstige hemd zet. Nee. Ze ergeren zich ook aan de waarheid die na de godzaligheid is. Want als Micha Agab de werkelijkheid bij God vandaan bekend maakt, dan barst Agab opnieuw in woede uit. En dan zegt hij tegenover koning Jozefat, heb ik niet tot u gezegd dat hij over mij niets goeds, maar alleen maar kwaad profeteert? Heb je dat niet gezegd? Nou, Micha hield zijn mond niet. Micha die hield niet zijn mond om de lieve vrede wil. Ook niet omdat hij koning was, Agab. Tegenwoordig dan mag hij niks van een dominee zeggen. Mag hij niks van een koning of een koningin zeggen. En dan moet je alles maar onder de dekmantel. Hè? Onder de dekmantel van liefde. Maar zo is het niet hoor. Dat is een valse godsdienst hoor. Dat de liefde de vele zonden zal bedekken. Dat betekent dat je in de intermenselijke verhoudingen als broeder en zuster naast elkaar zit en leeft. Maar dat loopt niet over de waarheid van Gods woord. Wie dat beweren, dat zijn valse profeten. Zodra het woord wordt aangevallen, heb je je daar tegen te stellen. En als je het niet doet, ben je valse profeet. Of je bent bezet met een Elia-geest, met zo'n verraderlijke Elia-geest. Maar Eli, die heeft die zonde bitter moeten bewenen, zwaar moeten bewenen. In de korte tijd dat hem nog het leven gegeven was, toen de ark Gods werd weggevoerd, zijn goddeloze zonen Hofni en Pinaas werden gedood, nou daar treurde hij niet om. Maar weet je waar Eli om treurde? Om de wegvoering van de ark. En toen riep dat arme mens, die vrouw van Pinaas riep uit in haar baren, Ikabod. Dat jongetje moest Ikabod heten, omdat de eer van God is weg. Moeders, hebben je kinderen wel eens Ikabod genoemd? En dan ongehoord. Ook geen kerk. Mooie namen, Rehobot, Emmanuelkerk en al, noem maar op. Pnielkerk. Ja. Maar de schijn, allemaal schijn. Maar Micha die hield zijn mond niet en moest Agab de volle raad Gods aan zeggen. En dat deed hij op niet mis te verstaande wijze. Dat hebben alle getrouwe profeten gedaan. Ja, die hadden geen blad voor de mond. Nou. Ja, maar toen was er die Zedekia, die werd door het getuigenis van Micha blijkbaar op zijn godsdienstige porseleinen tenen getrapt. Dat zijn van die mensen die zijn drek zwaar beledigd. De godsdienst is altijd drek zwaar beledigd. En weet je wat hij doet? Die sloeg Micha in zijn grenzeloze haat op het kinderbakken. En snauwt hij hem toe, door wat weg is de geest des Heren van mij doorgegaan om u aan te spreken? Zie je, die mensen die zijn altijd vol met het misbruiken van Gods naam. Maar Micha die stond in de ware liefde. En hij vreesde Zedekia niet. Hij vreesde Agab niet. Want in de liefde is geen vrees. In de volmaakte liefde is geen vrees. En als je vreest, dan ga je de waarheid verdraaien. Dan ga je de waarheid diaboliseren. Dan sta je niet in de liefde. Als je niet de tucht durft te handhaven, sta je niet in de liefde, predikanten en kerken. Dan sta je in de zijde van de duivel. En ook die dominee de Groot in Springfort, die is bij uit een treurige gewaarschuwd. Dat hij de tucht niet handhaaft. En ze gaan eraan werken en hij doet het niet. Leugenaars! Maar Micha die in de liefde stond, vreesde Zedekia in het geheel niet. Want in de liefde is geen vrees. En hij zegt Zedekia dan op de wacht aan ziet, gij zult het zien op dezelfde dag als gij zult gaan van kamer in kamer om u te versteken. Nou, ik heb al heel wat van die Zedekia's van kamer in kamer zien gaan. Hè, om zich vanwege de toren van God die hen achtervolgde te versteken, omdat zij zich vergrepen hadden aan het werk Gods. Doe je nooit gratis hoor. Als jij vergrijpt aan het werk Gods en je kijkt mensen naar de ogen, je handhaaft de tucht niet, je zegent onbekeerde ouderlingen in, wat heden ten dagen op grote schaal gebeurt, maar God zal je weten te vinden. Of je nou een naam hebt die klinkt als een klok, daar kijkt God niet naar. Paulus zegt die in achting waren, die hebben me nooit iets voordeel toegebracht. Nog ooit. Maar Gods woord is levend en krachtig. En scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Want dat blijft nooit verborgen. Blijft nooit verborgen. Lastenpraat blijft nooit verborgen. En als jij het werk van God vergrijpt, of je dat nou heimelijk doet of openbaar, dat blijft nooit verborgen. Want het woord Gods is levend en krachtig. En scherpsnijdender, enig scherpsnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel, des geestes, des samenvoegselen, des merks. En is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van de 139ste psalm. Psalm 139. Psalm 139 en daarvan het 14e zangvers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Daar heb je Gods volk. Die vertrouwen zichzelf niet meer. Is hetgeen, ik denk niet tot u Heer. He? Die gaan aan alles wat ze aan gedachten, woorden en werk hebben, dan gaan ze de dood opschrijven. Tegenwoordig zeggen ze van de kerkorde mag het. Maar aan al die bewegingen, die vleeselijke bewegingen, Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Er is er maar één die het goed gedaan heeft, en dat is Christus. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks doet. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 139.
Grond en kent mijn hart weer. Is het geen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads iets onbehoorlijks voelt en doe mij toch met vaste schreden de weg der reden.
Gemeente, we hebben zojuist gezegd dat als mensen zich bewust aan het werk van God vergrijpen en of Gods ware getuigen op een subtiele of profane wijze lasteren, die hoeven dat nooit gratis te doen. He, ook niet als ze dat doen, he, zoals Zedekia en Agab doen, in de naam des Heer, met de naam des Heer op hun lippen. En u ziet dat Agab en Zedekia, die ook de naam des Heer in de mond nemen en die misbruiken, maar daar valt Micha niet voor. Nee. Hij versloeg hen in de naam des Heeren der Israëlen. En dan zijn als Gods knechten en Gods getuigen, al staan ze in de kracht des geestes. Nou, dan kun je echt een paar passen opzij doen hoor. Want dan ontmoet je geen mens, dan ontmoet je God. En Samuel Rutherford stond dus aan een sterfbed van iemand die zijn plicht verzaakt had. In een of andere stemming. Een plicht verzaakt. En dan staat Samuel Rutherford, staat bij die stervende man. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, ik ben gekomen in de naam des Heeren en ik heb geen genade voor u. Nou, dan zouden we zeggen, wat is dat voor een pastoraal bezoek? Maar Samuel Rutherford, die kwam daar niet zelf. En zijn meester ging voorop. En hij gaat die man zo ontdekken, aan zijn afvallige bestaan van God, dat die man, die krijgt een helvaart. En hij gaat verloren voor God. En hij wordt in Christus gered. Kijk, zo gingen ze met elkaar om. Zo gingen die oudvaders, zo gingen die mannen Gods met elkaar om. Die keken elkaar niet naar de ogen. Die namen geen geschenk aan en konden dat recht Gods niet buigen hoor. Konden ze niet hoor. Konden ze echt niet hoor. Nabot die kon het recht Gods niet buigen hoor. En Micha die kon dat ook niet. Hij versloeg hen in de naam des Heeren der Israëlen. Want Micha had de geest des Heeren. En de liefde Gods in zijn hart. Tegenwoordig praten ze over liefde. Maar als dat allemaal ten koste gaat van het recht Gods. Dan kun je die liefde van mij gestolen krijgen. Want dat is geen liefde. Dat is sentiment. Dat is bedrog des duivels. Zielenbedrog. Eerst moet het recht Gods verheerlijkt worden. Moet gehandhaafd blijven. Ook als hij Christus voor verloren zondaren preekt. Dat gaat nooit ten koste van het recht Gods. Altijd ter verheerlijking van het recht Gods. Als dat het niet is mensen. Dan preek je een vals evangelie. Dan heb je de toepassing al voordat het ooit toegepast is. Dat is een vals evangelie. Dan heb je het woord. Dan ontneem je het woord. Zijn kracht. Want dan ben je het zelf aan het toepassen. Bedrog. Maar Micha had de geest des Heeren en de liefde Gods in zijn hart. En als we de geest des Heeren delachtig zijn, dan staan we in zijn mogendheid. Hè? Met de autoriteit des geestes. Ja, en die mogendheid, geliefde, die doet zelfs de duivel sidderen hoor. Want de duivel die gelooft ook. Maar hij siddert. Hij gelooft dat God God is, hoor. Denk er goed om. Tegenwoordig hebben ze maar zo'n, ja, God is een zo groot als een luciferdoosje. Hè? En die beslissen zelf of ze de tucht handhaven, ja of nee. Maar dan heb je God zo groot als een luciferdoosje. Dan heb je niet de ware God hoor, dan heb je een afgod. Maar de Heilige Geest laat zich niet bedriegen. En dat zien we ook duidelijk in het geval van Ananias en Safira. En God straft er soms op een onmiddellijke wijze. He, maar dikwijls ook na een bepaalde tijd. God straft Agab met een pijl ten dode. He, God zal een haastig met een pijl schieten. Hun plagen zijn er. Mooi wacht op rekenen. En Izebel die krijgt ook ter loon. He, nadat ze die raadslag met Nabot heeft uitgevoerd. He, Nabot wordt gestenigd. Doodgestenigd. Met de Stefanus. En dan krijgt Elia de opdracht om Agab en Izebel het oordeel aan te zeggen. God laat niet met zich spotten. Jezebel krijgt er verdiende loon. Zoals voorzegd door de profeet Elia. Ze wordt uit het raam geworpen, valt te pletter op straat. En wordt door de paarden vertreden en door de straathonden met huid en haar opgevreten. Op een paar roepstemmende lichaamsdelen dan.
Een ontzaglijk oordeel. Een rechtvaardig oordeel.
God laat niet met zich spotten, geliefde, ook niet met zijn getuigen. Ook in onze dagen is God bezig om de vijanden van de waarheid en de vervolgers van zijn getuigen, de valse Belialsmannen, te bezoeken. Hun plagen zijn er.
En de Heer Jezus die weende over Jeruzalem en over de godsdienstige Joden, hè, dat ze de profeten des Heren gedood hadden en stenigden. Want ze hadden uiteindelijk ook de profeet des Heren, Christus, gedood. Hè? Maar ze lieten zich niet gezeggen. Nee. Het gevolg van hun bittere vijandschap openbaarde zich in allerlei plagen. Onder andere hè, in de verwoesting van Jeruzalem. Hè? De Heer had gezegd, er zal geen steen op de andere blijven. En ook van de tempel. Hè, de Joden die hadden uitgeroepen, de Heere tempel zijn deze. Nou, de Heer Jezus zegt, er zal van die tempel ook geen steen op de andere blijven. Nou, die Joden gaan zeggen, ja, dat is Gods tempel. Die zal niet verwoest worden. Dat is helemaal met de grond gelijk gemaakt. En ook kunnen de Joden het zich nog vers herinneren wat de gevolgen geweest zijn van hun bloeddorstige uitroep. Jezus Christus, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En toch blijven de Joden de beminden om de vader. Niet om de Joden, maar om Gods verbond. En ze zullen op Gods tijd massaal tot bekering gebracht worden. Maar wel in de benauwdheid der tijden. Want ze zullen weten wie ze doorstoken hebben. Zullen ze weten. En dat moeten we dat zullen we allemaal persoonlijk moeten weten, geliefden. We kunnen ons boven de Joden niet verheffen, hoor. Wij zijn maar uit de heidenen, hoor. Vijandig volk. Zwarteste tenten van Kedar. Maar Gods werk en woord zal zegen vieren, ook in de verkondiging van het evangelie. De Heer zal er vele vijanden tot zijn eigendom slaan. Saulus van Tarsus, de grootste vijand van het volk van God. Daarom zegt de Heer Jezus, bid voor uw vijanden. Bid voor degenen die u geweld aandoen. Ja, een les, hè. En we zijn maar geneigd om dat zwaard van Petrus te trekken. Hè? Maar wel het recht Gods handhaven. Daartoe waren de profeten geroepen. Hè? Elie heeft maar niet gezegd van nou ja Agap, ik ben net zo'n slecht mens als jij. Dat zal waar geweest zijn in Adam. Hè? Maar Elia en Micha en al die profeten en apostelen waren aan de zijde van God geplaatst. En daarom is het zo krachteloos in onze dagen. Omdat het huidige leger predikanten de zijde van mensen kiezen. Net als de zonen van Samuel dat deden. Krachteloos, dan wordt het woord krachteloos. De Heer zegt, gij hebt het woord krachteloos gemaakt met uw inzettingen. Met uw regels en wetjes. Met uw vrome houding. Daar mag God niks van hebben. Als de Heer in Christus genadig over je geweest is. En nog. Dan vraagt hij getrouwheid. Getrouwheid in zijn zaak. In zijn zaak. Hoor. Niet in je eigen zaak. In zijn zaak. Maar dan is alles zijn zaak. Hè? Dan is je tuin zijn zaak. Hè? Ik had eens een stuk grond. En daar op zondag reden de voertuigen van de buurman over die trail. Ja, dat werd me tot een last. Want er staat in de wet Gods. En al degenen die binnen uw poorten zijn, die zullen niet arbeiden op zondag. Toen heb ik er alles voor verzet. Om dat ongedaan te krijgen. Want als de zaak ter serie je ter harte gaat, gaan ook die dingen je ter harte. Dan kun je wel zeggen, ja, ik doe daar niet aan mee. Nee. Dan ga je ook naar je buurman kijken. Die mag er ook niet aan meedoen. Hè? Ja. Dus de Joden die blijven de beminde om de vaderen wil. Want Gods werk zal zegen vieren. Wat God ooit gesproken heeft, zal niet ter aarde vallen. En dat is ook zo in de Nieuwtestamentische gemeente. Als de heidenen tot bekering komen. Ja, daar gelden dezelfde beloften voor. Er is echt geen onderscheid. De Heer heeft een bijzonder verbond met Israël. Maar ook de heidenen, die zijn in Gods verbond getreden. Die hebben de Heilige Geest ontvangen. Die hebben een open deur gekregen. Die niemand kan sluiten. Ook als er daartoe geroepen worden om het woord te verkondigen. En degenen die daartoe een poging wagen in eigen kracht, die worden bezocht met de plagen des Heren. Ja. Als de Filistijnen met de ark des Heren spotten en die in de tempel vandaag gaan zetten, dan worden de Filistijnen met kankerige zwellen geslagen. Met spenen staat er. Moet je lezen wat dat betekent. Die Filistijnen zitten dikwijls in de meest bevindelijke kringen op en onder de kansel, maar hun plagen zijn er. Ik wil niet zeggen dat Gods kinderen en knechten altijd vrij zijn van ziekte en andere rampsoortige wederwaardigheden. Nee, in tegendeel. Kijk maar niet op. Maar het is een heel verschil of je gezondheid en ziekte uit zijn vaderlijke hand en in zijn gunst ontvangt of vanwege zijn gramschap. Dat is een heel verschil. De blinde Bartimeus was niet blind geboren om een of andere zonde, maar ter heerlijkheid Gods. Hij werd ervan genezen, tot verheerlijking van Gods naam. Het ene geval is het andere niet. En zelfs onder Gods volk en knechten, Mirjam werd met melaatsheid geslagen toen zij onwettig opstond tegen het wettige gezag van Mozes. En Mozes was heus geen politiek mannetje hoor, zoals er vandaag in de dag honderden op de kansel staan. Mozes was de meest zachtmoedige mens die toen onder de Israëlieten gevonden werd. Maar hij handhaafde wel de waarheid. Denk erover hoor, want Mozes die in zichzelf was het ook maar een driftig mannetje. Hè? Je weet wel, Mozes die wilde dat volk Israël verlossen en hij begon al met die Egyptenaren de grond in te slaan. Hè? Dus zo'n lieverd die was Mozes niet hoor. Maar hij was in Christus zachtmoedig gemaakt. In Christus was die zachtmoedig. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leert van mij, zegt Christus. Dat ik het ben. U bent het niet, ik ben het voor u. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Ik voor u. Ja. En zelfs Mozes werd het van Gods wegen niet toegelaten het beloofde land in te trekken vanwege zijn ongehoorzaamheid, omtrent het bevel Gods. Hij sloeg op de rots, terwijl hij had moeten spreken. Ja. En Eli brak zijn nek vanwege zijn slappe houding jegens zijn goddeloze zonen Hofni en Pinhas. En de man Gods uit Juda die zich liet ompraten door een oude profeet uit Bethel werd vanwege de ongehoorzaamheid aan het woordenseren gedood door een leeuw. God spaart geen vlees. En Zacharias werd geslagen met een stomme mond. De profeet Zacharias in het Nieuwe Testament. Zacharias van Elisabeth bedoel ik. Die werd geslagen met een stomme mond toen hij in ongeloof de boodschap des Heren omtrent de geboorte van Johannes in twijfel trok. Kon hij niet spreken voor een tijd. Moest alles opschrijven op zijn wassen bord. En Petrus wordt in Antiochië in het openbaar door zijn medebroeder Paulus bestraft vanwege zijn veinzing met de Joden uit de besnijdenis. En omdat Petrus de bestraffing aanneemt, wordt hij niet gestraft met Gods roede. En daarom zegt er in die psalmist de rechtvaardige, sla mij, want het zal mijn weldadigheid zijn. Omdat ik niet zou worden geslagen door de roede Gods. Dat bukken voor de waarheid van het evangelie, de leer en de kerkorde van Christus, dat is compleet verdwenen in onze dagen. Compleet. Wat heb je nou aan een belijdenis die je niet nakomt? Wat is dit? Daarom is de kerk in een puinhoop veranderd. En zijn de broeders onderling verscheurd en verdeeld. Velen ook onder Gods volk. Die stellen het kerkje boven de waarheid van het evangelie. Nou, hun plagen zijn er ook, hoor. Er zijn praktisch geen ambtsdragers en predikanten meer te vinden met wie je een open gesprek kunt aangaan over de waarheid van het evangelie, omdat ze zelf kerkpolitiek bedrijven. Dan gaan ze je uit de weg. Er werd van Paulus gezegd dat hij een pest was. Een pest. Een klapper. Een oproepkraaier. Dat is Christus ook verweten. Hè? Christus is verweten dat hij de wet en de zeden veranderde. Dat hij een separateur was in de kerk. Ja. Een vraat en een wijnzuiper. En velen hebben zich doorstoken met valse kerkorde en laten zich binden door goddeloze kerkwetten. Kerkwetten die God vanzelf nooit ingesteld en geboden heeft. De kerkelijke democratie heeft de kerk verwoest en uitgehold van binnenuit. Ten gronde gericht. Geen kerkdenominatie uitgezonderd. Als je de beroepingen een beetje volgt, nou, ik volg ze niet meer, want het zijn voor mij allemaal onbekende dominees. Er is voor mij geen bekend. Weet je wat voor mijn bekende dominees waren? Die de rechte gods verkondigden. Huh? Die de wet, die de bediening des doods op het scherp van de snede preekte en de onmetelijke ruimte in Christus. Dat waren voor mij de bekende dominees. Nou, die zijn, ik ken er geen een meer. Ik ken er haast geen een meer. Dat beroepingswerk is op zijn best gesproken, dat is maar een lot uit de loterij vissen, zonder enig geloof. Nou, hun plagen zijn er. In de tijd der reformatie lieten velen door God geroepen predikers zich in het ambt ordenen door de Heilige Geest bij het graf van een ware knecht van God. Omdat ze leden om der gerechtigheid wil. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden door voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ook kerkelijk hoor, ook kerkelijk. Het kan zo zijn, geliefde gemeente, dat als je eigen aansluit bij een of andere kerk, dat het tot je verdoemenis wordt. Je plagen zijn er. Gaat uit van haar, mijn volk. En dan moet je maar in de kanttekeningen lezen wat daarmee bedoeld wordt. Dat is een wereldse godsdienst. Nou, Rome was een wereldse godsdienst geworden. Maar dat zijn de huidige, het afgescheiden kerken ook. Als ik zie hoe de kerkelijke jeugd ter helle gedirigeerd wordt, dan zeg ik mensen, als je dit nog wil conformeren met het werk des geestes, dan ben je echt een duivel. Dan ben je echt een duivel. Ook als je er niet tegen waarschuwt, dan ben je echt een duivel. Dan sta je aan de zijde van de antichrist. Maar die knechten die lieten zich ordenen aan het graf van een ware knecht gods. Vanwege de vervolking was dat in de kerk dikwijls niet mogelijk. En dat is nou, ja, alles wat nou kerk heet is, dat is ook afgescheiden. Waar moet je heen? Waar moet je heen? Op je knieën. In het gebed voor God. In de worsteling. Of hij nog mannetjes uit het stof verwekt. Die het woord recht snijden. Daar moet je eigen bij voeren. En ik geloof dat we in onze dagen in een soortgelijke situatie verkeren als in de tijd van de reformatie. Het is nou nog veel subtieler, erger. Hè? En degenen die een roeping hebben bij God vandaan, die krijgen een emaspad. Als je echt een roeping hebt, dan weet je iets van Simpson af. Dan weet je er iets van af. Anders weet je er niks van af. Waarom? Omdat er voor hen lieden geen plaats is in de kerkelijke herberg. Hè? Terwijl het gros bevindelijk gereformeerde theologiestudenten van voren niet weten dat ze van achter ook dood zijn. Morsdood. Ik heb het wel eens gezegd aan een student. Ik zeg, man, je bent geestelijk morsdood. Mag je dat zeggen? Ja, want aan de vruchten zult gaan kennen. Als je nou constant staat, het werk van God staat te logen en te lasteren op de preekstoel. En je wordt aangesproken. En de volgende keer doen ze het weer. He? Profaan. Zelfs uit haat. Door de haat gedreven. Dan zeg ik tegen zo'n persoon. Je bent geestelijk morsdood. En als je eigenlijk niet bekeert. Dan zou je desgelijks vergaan. Zulke blinde leidslieden worden bij hopen ingezegend tot ver buitenslands grenzen. He? Dat hebben ze graag. Dat de huichelaars op de preekstoelen staan. He? Hebben ze graag tegenwoordig. Hoor. Dat Gods volk de kerk verlaat. Hebben ze heel graag. En je moet wel steken blind zijn om het niet te zien. Het is hoorbaar, tastbaar en voelbaar. En hun spraak maakt een openbaar. Maar de miga's ontbreken om de zulke te ontmaskeren. Kijk, daar heb je het ook. Hè. Dat is een oordeel in een oordeel. Ten tijde van Agab waren er nog ware profeten des Heren. Die de waarheid bij God vandaan zeiden. Elia en Micha. Kun je nagaan hoe ver we weg zijn in onze dagen. Kun je nagaan. Ik ben wel eens jaloers op ten tijde toen Huntington nog leefde. Toen waren ze er nog. Hè? Rutherford van de Groep. Die durfden het nog te zeggen. Dat was geen durf hoor. Ze werden door de liefde en door de geest Gods gedreven om het te zeggen. Publiek hoor. Niet achter een of andere kerk zou die. Want die preken van Huntington die gingen als broodjes. Gingen ze door het land heen. Dat was een publieke man. En zo zijn er vele publieke getuigen geweest. En God zal ervoor zorgen dat hun stem gehoord wordt. Ja, dus we hebben geen gebrek aan chameleons. Hè, die met hun mond de waarheid voorstaan. Maar die kunnen er eigenlijk aanpassen aan de situatie waarin ze verkeren. Hè. Ja. Ja, maar hun plagen zijn er. God ziet het hart aan. Ook bij zijn volk. Als ze geveinsdelijk handelen. En de Heere had tot Abraham gezegd. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Oprecht, oprecht, oprecht. Dat zou ik al 1000 maal weer herhalen. En die tollenaar achter in de tempel. Die sloeg op zijn borst. Want die was het niet. Maar toen ging die gerechtvaardigd naar huis. Omdat de Heere tegen hem gezegd had. Ik ben het voor u. Oprecht. Ken je dat nog met de godsdienst huilen? Dacht je dat? Dacht je dat? God haat kerkpolitiek en aanverwante bedrijven. Want daarmee wordt de Heilige Geest smarten aangedaan. En er zijn hele gemeenten door verwoest. Springfort is daar het grote voorbeeld van. Arrogantie. Hoogmoed. Niet in de schuld komen. Niet de bannen verdelgen. Nou, dan krijgen wij een vraag. Want dat gaat hier niet zozeer om persoonlijke zonde, maar over kerkpolitieke zonde. En als het over persoonlijke zonde gaat, nou dan moeten we maar naar onze naasten gaan zitten en de hand in eigen boezem steken. Want dan kan je niks meer zeggen hoor. Als je buurman in de persoonlijke zonde valt, dan ga je er maar naast zitten. Dan zeg je buurman, het is met mij nog veel erger gesteld. Maar als het om de waarheid in het geding is, de Ere Gods in het geding, dan weet je wat Luther zegt? Dan geven God maar geen ootmoed, al zou hemel en aarde uit hun voegen raken. Ja, nou dat zijn we echt helemaal kwijt mensen. We zijn helemaal van die reformatie, van die geest der vaderen, zijn we afgeweken. En we hebben de duivel naar de ogen gekeken. Al in paradijs in Adam. Maar als je in Christus hersteld bent, dat is echt herstelling hoor. Ze kunnen kerkelijk herstellen, die kerkelijk herstelde kerk, daar geef ik geen cent voor. He? Maar wee degene die kerkpolitieke zonde goed praten en aan de hand blijven houden, hun plagen zijn er. God verandert niet hoor. De zonen van Samuel namen geschenken aan hem boven het recht. En ze brachten een evangelie naar de mens he, om zich een naam en een positie te verwerven, maar hun plagen zijn er. En vanwege de moord op Nabot moet Elia bij God vandaan Gods vreselijke, doch rechtvaardige oordelen Agab aanzeggen. En we hebben al gezegd, ook Izebel krijgt het te horen dat de honden haar lichaam zullen eten en aan de voorwal van Jezreel. En de honden die hebben Izebel gegeten, hè, op het stuk land van Jezreel. Van Nabot. Het land wat ze gestolen hadden. Dan vallen ze nou dood neer en worden van de honden gegeten. Zo handelt God. Ze werden uit het raam van het paleis gegooid.
En er was niemand die de stoffelijke overblijfselen van de goddeloze Izebel begroef. Gods oordelen zijn reeds van het huis Gods begonnen. En alle die samenheulen met de antichristelijke Agabs, die zullen van zijn plagen ontvangen. Er zijn kerkelijke gemeenten die de gemeente van Christus niet meer uitmaken. Omdat zij Izebel laten leren en hoereren en de bannen in het leger niet verdelgen. Ook niet als ze worden gewaarschuwd. Ik heb hier brieven, kan ik je laten lezen, die kerkenraden hebben genegeerd. Hun plagen zijn er hoor, die zijn er reeds. Ik kan ze opnoemen letterlijk. En nu heeft Agab zich vanwege de oordelen Gods nog vernederd voor God. Dat kun je lezen. Dat kun je lezen, dat hebben we vanochtend gelezen in het hoofdstuk 21 van 1 Koningen. Agab heeft zich nog vernederd vanwege de oordelen Gods. Hè? En het oordeel is in zijn leven niet voltrokken. Hoewel Agab zich nooit van harte tot God bekeerde. Dat was geen. Hè? Agabs vernedering was niet zaligmakend hoor, dat moet je niet denken hoor. Hij is toch in dat oordeel omgekomen, want toen de man zijn boog spande in eenvoudigheid, toen werd die Agab, die werd door een pijl geraakt, tussen zijn riem en zijn pansier. En toen riep hij uit, voer mij uit het leger, want ik ben dodelijk gewond. Ja. God laat niet met zich spotten. En dat heeft Agab tot zijn schande ondervonden. En dat heeft ook zijn goddeloze vrouw Izebel ondervonden en haar nageslacht. He? Want haar nageslacht is nog springlevend hoor. En als we van nature, oh mensen, als je met een gedoopt voorhoofd God gaat ontmoeten. En je hebt nog een onwedergeboren hart. Je zonden zijn niet vergeven. Dan zal je met dubbele slagen geslagen worden. Ja. Maar het is nou nog, gemeente, vliet het, de afgodendienst. Het is nou nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Gij kunt niet twee heren dienen. De mammon wordt in onze dagen gekersten door de wolf in schaapsklederen. Maar laat u niet verleiden door een evangelie naar de mens. Laat u niet verleiden. Zet dat sentiment van je nou eens ver buiten de deur. Een mens wil altijd maar in zijn gevoelens gestreeld worden. Maar weet je wat de Heer gaat doen? Die gaat dat verteren. Verteren tot je fundamenten ontbloten. Dan ga je ook na ontvangen genade. Moet je nog zoveel vijandschap inleven. Dat je zegt, ik wist niet dat zulke blaffende honden nog bestonden in mijn eigen hart. Laat u niet verleiden door kerkpolitiek. Want politiek is nooit waar. Nooit. Ook kerkpolitiek is nooit waar. Is altijd, de waarheid is altijd anders dan dat ze zeggen. Wij bidden u van Christus wegen, geliefde gemeente, laat u met God verzoenen. Het is nog genadetijd, maar koop die tijd uit. Want de tijd is kort. En de eeuwigheid is eindeloos. Maar voor Gods volk eeuwig gelukkig. Hè? Maar eindeloos verheugd. Hè? Verlang je daar ook naar, mijn kind? Om de Heer eindeloos, eeuwig en eindeloos te verheerlijken in Christus. Mag je altijd de Heer groot maken. Altijd. Maar in de hel moet je de Heer altijd vloeken. De hel weet met Gods volk geen raad. De hel weet met Gods volk geen raad. Daarom wordt Jona ook uitgespuwd door die vis. Die vis die weet geen raad meer, Jona. Een uitbraaksel der hel. Ja, die gaan straks God verheerlijken. Eeuwig en altoos. Amen. Heren, gij mocht het ons leren in de weg van waarachtige bekering. Gij mocht het ons leren door de spiegel van Gods heilige wet. Die gij de sterveling zet in binnenst van zijn ingewand. Heren, gij hebt hem maar één de wet toevertrouwd, en dat is Christus, uw lieve zoon. Hij heeft met de wet gehandeld op een volmaakte wijze. En zelfs Mozes, bij Mozes viel de wet in stukken. Maar bij u, o Heer Jezus,
is de wet staande gebleven. En mochten we u aanbidden voor uw heerlijke, volbrachte middelaarswerk. En als we de toepassing ervan nog missen, heren, doe er ons om kermen. En dat we bij u schreeuwen om ontfermen. Want gij zijt een gane vergevend God. Ach, lieve heren, geef ons die ware godsvrezen, zoals Nabot die mocht beoefenen. Daadwerkelijk. Niet met de mond, maar met de daad. Niet alleen met de mond, maar ook met het hart. Heren, wees met ons deze week. Mocht gij en ieder van ons bewaren op en over de gevaarvolle wegen. Op het werk dat we van u goed mochten spreken, waar we ons ook bevinden. Al lopen we zelf in het oordeel dat we u niks ongerijmst zouden hoeven toeschrijven. Want daar is geen enkele reden voor. Want gij zijt enkel goed. O Heere, maak ons uw beeld gelijk. Vroom zijn we niet, we zijn goddeloos, maar zie op ons neder. Want goddelozen worden met u verzoend. Gij zijt te uw tijd, o Heere Jezus Christus, voor de goddelozen gestorven. Gedenk ons in uw erbarming, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot van de 139ste psalm en daarvan het eerste zangvers. Psalm 139 en daarvan het eerste zangvers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor u alwetendheid en wat er verder volgt. Psalm 139 vers 1.
Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij door grond mijn dan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten.
Gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.